bescherming. Als een jeugdzorg doet alsof je erg vindt dat mijn baby eindigt als een zwerfkind. Zwerf van gezin naar gezin. Hier is waar de ellende begint. En er komt geen einde aan. Hoeveel onschuldigen hebben ze al pijn gedaan? Ze uit huis geplaatst, de plek waar ze zich veilig voelen. Maar het kan de jeugdzorg maar weinig boeien. Mama hysterisch, terwijl zijn papa boeien. Wie moet het kind tussen vreemdelingen opgroeien? Jeugdzorg, wat wil je nou dat hij leert? Het kind is voor zijn leven getraumatiseerd. En dat doet zeer, zoveel littekens. De pijn in mijn hart hoor ik het kind smeken. Pijn, maar ook voor veel zorg. Maar jullie gaan zo ver dat het niet meer leuk wordt. Zo wreed, het lijkt wel kinderhaat. Hoeveel kinders beëindigen in een internaat? En inderdaad, ze hadden een gezinsvolk. Waar is je geweten wanneer je een gezin sloopt? Geen hoop, je breekt de moeders hart. Waarom zou je komen tussen kind en moederband? Doe het met een goed verstand, zoals je laat de boete, man. Red dit met een bloedend hart, wil jij dit toch voelen dan? Kon ik ze redden, had ik het wel gedaan. Karma komt terug bij jou voor elke traan. Enige baan waarbij het kind schuilt. Blok in mijn keel, want het kind huilt.
Ja, dat was Opkomst voor het Kind van Menes. Vandaag wil ik het even over hebben over het feit dat wij dus een beëdigde verklaring moeten maken van feiten, waarin wij onze feiten in verklaren en dat dus inbrengen in een rechtbank als zijnde om uiteindelijk ook een kort geding aan te kunnen spannen. Waar het om gaat is dat als jij die beëdigde verklaring maakt, dan moet je dus aangeven wie de ondertekening doet, wie de verklaring doet. In het Engels noemen ze dat een affiant. Dat is dus iemand die dus degene is die de verklaring doet en die hem ook ondertekent. Verder kun je daar een aantal mensen bij laten tekenen die zeg maar voor jou als getuige staan om de verklaringen die jij hebt afgegeven zeg maar te kunnen doen. Of althans te kunnen bekrachtigen. En vervolgens om het in hun jurisdictie te doen gelden, ga je dus naar een notaris toe, zodat de notaris kan verklaren dat jij degene bent die voor hem is en die dus daadwerkelijk tekent. Dus hij tekent niet voor de inhoud van wat erin staat van ja, dit is waarheid of wat dan ook. Maar het is puur bedoeld om in hun jurisdictie te komen. Als je die drie dingen erin hebt zitten. En een juraat. Een juraat is eigenlijk een persoon die een eed heeft afgelegd of onder een ede een plicht verricht. Bijvoorbeeld een soort van jurylid. Een verklaring over een beëdigde verklaring van wanneer, waar en voor wie het werd beëdigd. Dus dat is eigenlijk de affiant, de juraat. Dat moet je er gewoon bij zetten. Dus hierbij verklaar ik naar waarheid de bovenstaande feiten onder eed te hebben gedaan. En die eed leg je dan ook naar God toe en niet naar de koning of iets dergelijks of naar de rechtbank, maar puur een eed naar God toe. Want dan is jouw document geldig en kun je hem inbrengen als bewijsvoering, in een zitting. En dat is van essentieel belang. En als jij neerzet dat jij affiant bent, dus niet degene die dus aangeklaagd bent, maar de aanklager, dan sta je dus ook wat sterker. Dus als je die drie dingen hebt, een affiant, tekening van getuigen en een notaris en een juraadvermelding, dat jij dus deze verklaring onder ede hebt gedaan en dat je verklaart dat het naar waarheid is geschreven. Want daar is een beëdigde verklaring voor. Nou, als je dat gedaan hebt, dan heb ik aangegeven dat je dat allemaal dus naar bepaalde groepen moet sturen. Nou, de inspecteur-generaal van de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Partijen zijn waar we het naartoe moeten sturen. Dat is mevrouw MAW, DR MAW Marina Eckenhausen. Zij is de inspecteur-generaal bij de inspectie gezondheidszorg en jeugd bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En waarom zeg ik nou dat je het naar de inspectie moet sturen? Omdat de inspecties eigenlijk ervoor zijn om te waken dat wat er bij gezondheidszorg en jeugd gedaan moet worden, dat ze dat dus ook naar waarheid doen en volgens de regels die er zijn voor hun als bedrijven om de diensten uit te kunnen leveren. En als wij als mensen daar niet tevreden over zijn, vergeet niet, wij zijn degene die bepalen wat de regering voor ons doet en wat ze niet voor ons doet. En als we dat niet kenbaar maken bij de betreffende inspecties, ja, dan gaan ze ervan uit, dan wordt er gewoon stilzwijgend bepaald dat omdat wij onze mond houden, dat dat dan gewoon waarheid is. Nou, en dat kunnen we gewoon niet accepteren. Wij moeten ervoor zorgen dat wij ten alle tijde laten weten dat wij het er gewoon niet mee eens zijn. Als jij je gediscrimineerd voelt, en dan heb ik het niet over een kleur, dan heb ik het puur over het feit dat als er wetten niet nagevolgd worden, als er geen waarheidsvinding gedaan wordt, als er geen openheid van zaken gegeven wordt, als jij geen contact mag met jouw eigendommen. Want jouw kinderen zijn jouw eigendommen. Die heb jij van God als schenking gehad. En dan is er niemand op deze aarde die het recht heeft om jouw kinderen weg te nemen. Dus dat wil ik ook voorop stellen. Verder heb je nog de inspectie van ministerie van Veiligheid en Justitie. Want je moet het zo zien. De inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd, dat is specifiek voor de jeugdzorgapparatus en de zorg die zij zogenaamd leveren. En vervolgens heb je de inspectie voor ministerie van Veiligheid en Justitie. En die is er dus voor om ook weer te bewaken wat deze partijen doen, omdat de jeugdzorg onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt. En met name ook omdat wij ook weer met politie te maken hebben, die ook onder het ministerie van Veiligheid en Justitie valt, die zijn jurisdictie doorkruist en eigenlijk kinderen weghalen bij de ouders vandaan, terwijl ze daar geen bevoegdheid toe hebben. Nou, dat soort dingen moeten we dus ook kenbaar maken in zo'n beëdigde verklaring. Dat we het gewoon er niet mee eens zijn en dat we dit gewoon tegen willen gaan. Want dit kan niet. Het kan niet zo zijn dat wij verteld worden wat we moeten doen en wat we niet moeten doen, terwijl zij dat helemaal niet mogen doen. Dus daar wilde ik het even kort over hebben. We gaan eens eventjes terug naar wat muziek van om even de volgende opdracht, of althans de volgende onderwerp, door te voeren. Want ik heb vorige week gezegd dat ik het ging hebben over het Samson-samenvatting. En daar wil ik het graag vandaag over hebben. Maar ik ga eerst afmaken wat ik dus allemaal nog door wil geven omtrent de beëdigde verklaring van feiten. Nu eerst Etana, I'm Not Afraid. Yeah. La, 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 la.
them coming after my soul, wanting to take control. Wanna give me lies, wanna give me blame, wanna give me all the material things. I hear them talking about what the world has to offer. Girl, what you doing, don't you see what they have done to Bedouin and Marcus, Jesus and all of the prophets. Prostituting and standing in a them government line. No, and they don't mind when you waste your time coming up with some stupid lines, influencing the youth, them for snot a line, I take a life. And they don't mind when you're locked up in jail, can't get no bail, sentence for life, I can't see your youth them strive. No, they don't mind. Wanna give me laughs, wanna give me bling, wanna give me all the material things. I hear them talking about what the world has to offer. Girl, what you doing, don't you see what they have done to Bedouin and Marcus, Jesus and all of the prophets.
Protected by the Most High One. Oké, jongens, ik heb gezegd net dat we dus die beëdigde verklaring moesten opstellen. En wat er allemaal zoal in moet staan. Ik heb net even de hoofd of de kop van de video op Facebook, waar ik live op dit moment ben, heb ik even opgeschreven wat er allemaal gedaan moet worden. Je kunt het sturen naar de inspectie van Justitie en Veiligheid. Je kunt het sturen naar de inspectie van Jeugd en van Gezondheidszorg en Jeugd en naar de Belastingdienst FIOD, want wat doet de FIOD? De FIOD die gaat kijken. Het is eigenlijk een opsporingsdienst van de Belastingdienst. En ze sporen financiële fraude en belastingfraude op. En die bestrijden ze. Dus het is niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk. Dus want wat de jeugdzorg eigenlijk doen, is fraude plegen met onze kinderen, met onze eigendommen. En daar moeten we gewoon ook de FIOD op de hoogte van stellen. Nou, verder stuur je het naar de procureur-generaal van de Hoge Raad. Je stuurt het naar de procureur-generaals in het OM. En je stuurt het naar de... Even kijken, commissaris van de Koning van waar jouw kinderen geboren zijn. Of althans, de provincie van de desbetreffende provincie van waar jij en je kinderen geboren zijn. Dus naar allebei. Nou, dan heb je de hele partij rond. En als je dan een kort geding wil starten, omdat je vindt dat jouw situatie zo ernstig is dat jij hier wat tegen moet doen. Dan stuur je het dus ook naar de rechtbank. En dan laat je hun weten van luister, volgens de artikel 4 van de Constitutie van de Bataafse Republiek heb ik het recht op zelfbeschikking. En ook het recht om zeg maar voor mezelf te regeren. Dus ik wil nu als ex parte zeg maar een zaak indienen en een kort geding indienen. Want er zit gewoon spoed bij, omdat het gewoon omtrent jouw eigendommen gaat. Dus dat is een manier om het te doen. Verder heb ik vorige week heb ik het gehad over de Kamerbrief, of althans de maatregelencommissie De Winter. Daarvan hebben ze een soort van samenvatting gemaakt omtrent die commissie De Winter. En dat wilde ik heel graag vandaag met jullie bespreken. Maar voordat ik dat doe, wil ik mensen ook uitleggen dat die beëdigde verklaring waar ik het net over had, dat die dus ook zeg maar naar de partijen toe moet, natuurlijk waar het over gaat. Want als jij bijvoorbeeld de WSG erin vermeldt, of jij vermeldt de politie erin, ja, dan moet de politie dat ook hebben, of het OM. Het maakt niet uit wie het ook is. Het moet erin vermeld worden dat zij dus daarmee te maken hebben. En zij moeten ook de feiten kennen, vooral als ze jou geen openheid van zaken geven. Nou, we komen zo even weer terug hierop en dan gaan we aan de gang met de rapport van Samson.
Yo no le paro a nada. Sa, 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 sa. Yo no le paro a nada. Sa, 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 sa.
Oké, jongens, we hebben nu gezien dat wij dat er natuurlijk helemaal niks gebeurt met die Samson-commissie, de commissie Samson. Ik heb een samenvatting van het rapport gevonden en daar wilde ik even kort op ingaan. Het gaat over. Even kijken hoor. Het onderzoek. De commissie Samson deed onderzoek naar de aard, omvang en gevolgen van seksueel misbruik van kinderen die in de periode 1945 tot 2010 onder verantwoording van de overheid in jeugdzorginstellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. In het onderzoeksvragen is veel aandacht voor de rol van de overheid. 13 deelrapporten. De commissie is in augustus 2010 ingesteld door de minister voor de Jeugd en Gezin van Justitie en bestaat uit 6 leden. Er zijn 13 deelstudies uitgevoerd. Ze hebben het gehad over de prevalentieonderzoek. De commissie Samson deed prevalentieonderzoeken naar de omvang van seksueel misbruik in de jeugdzorginstellingen in 2008 tot en met 2010. Dit geeft inzicht in hoe vaak misbruik volgens kinderen voorkomt. Alle cijfers daarover staan onder het kopje slachtoffers bij de slachtoffers. Historisch onderzoek. Ook is een historisch onderzoek verricht naar de context van misbruik in jeugdzorginstellingen. En opende de commissie een meldpunt waar slachtoffers en professionals hun ervaringen konden melden. 800 mensen hebben zich daar uiteindelijk voor gemeld. In het rapport is te lezen hoeveel kinderen slachtoffers werden, hoe dat kon gebeuren, wat er moet verbeteren en wie daarin welke verantwoordelijkheid heeft. De titel van dat hele rapport heet Omringd door zorg, toch niet veilig. Dat betekent dus dat, de titel zegt het al, ze zijn omringd door zorg, maar toch zijn ze niet veilig. En het is toch de bedoeling dat als er jeugdzorg aan te pas komt, dat de kinderen dus toch wel veilig zijn. Slachtoffers. De meeste opmerkelijke punten over de slachtoffers. Jongeren in residentiële jeugdzorginstellingen zeggen in het jaar 2010 twee keer zo vaak slachtoffer te zijn geworden van seksueel misbruik als gemiddelde Nederlandse kinderen in 2010. Dan hebben we het over 143 per 1000 tegenover 74 per 1000 kinderen. In de pleegzorg daarentegen blijken jongeren net zo vaak seksueel misbruikt te worden als de gemiddelde Nederlandse kinderen. Dit concludeert de commissie uit haar prevalentieonderzoeken, waarin kinderen van 12 jaar en ouder werden gevraagd naar hun ervaringen. Meisjes worden twee keer zo vaak slachtoffers als jongens. Kinderen met een licht verstandelijke beperking, dat noemen ze dus LVB, werden volgens waarnemingen van medewerkers drie keer zo vaak slachtoffers als onder toezicht gestelde kinderen zonder beperkingen. Bij kinderen onder de 12 jaar lijkt misbruik ook vaak voor te komen. Dit concludeert de commissie uit analyse van 800 meldingen die zijn ontvangen bij het meldpunt. De commissie gaat uit van een onderrapportage. Er zijn waarschijnlijk veel meer slachtoffers dan deze cijfers laten zien. Wie zijn de plegers? De meeste opmerkelijke punten over de plegers. In de prevalentiestudies over kinderen vanaf 12 jaar naar misbruik dat zij meemaakten tussen 2008 en 2010 wilde de helft van de slachtoffers niet zeggen wie de pleger van het misbruik was. Wanneer een pleger wel werd genoemd, bleek dit in de helft van de gevallen een minderjarige groepsgenoot of soms een pleegbroer te zijn. In 30% van de gevallen was de pleger een medewerker of pleegouder. Bij 20% ging het om een pleger buiten de instelling of het pleeggezin. Opvallend is dat 34% aangeeft dat een vrouw medepleger van het seksueel misbruik was. Bij licht verstandelijke beperkte jongeren bleek zelfs 2/3 van de plegers een eveneens verstandelijke beperkte groepsgenoot van het slachtoffer te zijn, veelal een man. De commissie analyseerde dossiers van vervolgde en behandelde plegers en van misbruik in instellingen. De jonge plegers die groepsgenootjes misbruiken, hebben veelal dezelfde kenmerken als hun slachtoffers. Zij zijn meestal man en autochtoon, hebben vaak een beperkte impulscontrole en lage intelligentie, een verhoogde spanningsbehoefte en verstandelijke houding. Volgens de commissie is het risico van seksueel misbruik inherent aan de residentiële jeugdzorg en pleegzorg. Dit komt omdat kinderen met zwaar belaste achtergronden en problemen met elkaar in groepen worden geplaatst en omdat professionals en pleegouders machtsposities hebben. Bovendien zijn voor de daders de risico's om ontdekt te worden en represailles op seksueel misbruik laag. Instellingen krijgen veel vrijheid in de manier waarop ze seksueel misbruik aanpakken. De ministeries van Volksgezondheid en Welzijn en VNJ zien zichzelf als systeemverantwoordelijk en vooral VWS laat veiligheidsbeleid te veel aan de instellingen zelf over. Jongens, het is hartstikke belangrijk dat wij weten hoe dit komt en waarom dit gebeurt. Ik zou zeggen, zoek die samenvatting op van de commissie De Winter. Want er zijn gewoon ontzettend veel informatie in die wij zouden kunnen gebruiken om te weten van wat er allemaal zou kunnen gebeuren op het moment dat de kinderen in die gesloten instellingen worden geplaatst en bij pleegouders. Want eigenlijk laat het ministerie van Veiligheid en Justitie en de VWS, daar kun je dus ook de beëdigde verklaring naar sturen, naar het VWS. Inspectie voor VWS. Ik weet niet of dat bestaat. Maar dat kan ik wel even snel opzoeken. Inspectie VWS. Want als blijkt, en dat staat ook in het rapport, dat het allemaal aan hun overgelaten wordt. En als wij als ouders voor onze kinderen naar de politie gaan om aangifte te doen, en er wordt gewoon doodleuk gezegd, er wordt geen aangifte gedaan tegen politie of tegen politie en of medewerkers van jeugdzorg, ja, dan hebben wij dus een probleem. Dan hebben wij dus gewoon geen procesgang. Want op het moment dat politie dat weigert, dan nemen zij jouw recht en vrijheid om strafrechtelijke zaken kenbaar te maken. Die ontnemen zij van jou. En dan maakt de politie zich ook schuldig, of dan zijn ze mede verantwoordelijk, co-conspirators, naar het feit dat het strafbaar feit dat gepleegd wordt. Ik zie dus geen inspectie voor VWS. Maar wat ik wel zie is inspectie voor de gezondheidszorg en de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit. Dus ook niet de slechte. En de inspectie gezondheidszorg en jeugd. Dat heb ik natuurlijk al genoemd. En de inspectie voor volksgezondheid, welzijn en sport. En er zijn ook de ministerie van... er is wel een inspectie, maar dit is een toezicht op kwaliteit van de zorg. De inspectie gezondheidszorg en jeugd, dat is hetzelfde. Dat is minister Schippers van de VWS. De inspectie gezondheidszorg en jeugd en de Nederlandse Zorgautoriteit, de NZA, houden toezicht op de zorg. De autoriteit Consument en Markt ACM controleert zorgondernemingen op grond van mededingingswet. Nou, ik denk dat dat een hele belangrijke pagina is. Dus die ga ik even in de commentaar op mijn Facebookpagina zetten. Zodat iedereen de gegevens daarvan in ieder geval bij zich kunnen, of althans kunnen opzoeken. Want dit is heel belangrijk om ook daar jouw verklaring van feiten naartoe te sturen. Zodat zij in ieder geval kunnen zien wat er allemaal misgaat binnen de jeugdzorgapparaten binnen Nederland. And for the people who are immigrants in the Netherlands and have problems with the youth care system within the Netherlands, I just read a summary of the report of Samson, which basically is indicating that there is care, but there is no safety. And if that is the conclusion to a report, then and they're not doing anything about it, and we as parents are our freedoms are being taken away in the form of if we want to go to the police and file a report against the youth care government officials, they are saying that we cannot do that, and they basically are taking away the right for you to file a report against something that is a crime that is being committed, because child abuse is a crime. If they are falsely accusing you of child abuse and they are abusing your child, then you have the right to go to the police and file a report. In my case, they don't want to file a report. I've been trying to do this for 4 years, and the police is not allowing me to file a report, not against them and not against the youth care workers. So what I've done is I've written my report filing, and I've sent it to the Police Department, which is Safety, Integrity and Complaint Department. And in Dutch it's called Veiligheid, Integriteit en Klachten. And I told them, I don't want to file a complaint, I want to file a report. Because the time for the complaints has already passed, nobody is answering me, nobody is worrying about it. And in my case now, what they're trying to do is they're trying to label me to be a psychological patient, and they have tried that numerous times. So I'll have to take matters in a whole different way, but I will show that in the future. Dus wat ik nu net gezegd heb is van mensen, jullie moeten aangifte doen ook. Ik heb al de autoriteiten persoonsgegevens geschreven. En die hebben eigenlijk mij geantwoord dat zij helemaal niks kunnen doen. En dat ja, mijn gegevens gewoon open en bloot aan Jan en alleman gegeven kunnen worden. En dat zij er gewoon niks mee gaan doen. Dus dan houdt het op. Dus ik ga ook niet meer vertellen aan mensen om naar de autoriteit persoonsgegevens te schrijven. Want dat heeft totaal geen nut. Aangifte doen bij de politie. Ja, de een lukt het wel en de ander lukt het niet. Mij is het niet gelukt. Dus wat ik heb gedaan is, ik heb een aangifte geschreven, schriftelijk gedaan. En dat heb ik dan naar de politie gestuurd. De Veiligheid, Integriteit en Klachtenafdeling. Waarbij deze afdeling dus wel de zaak naar doorgestuurd heeft en ook gaat behandelen. Dus dit zijn dingen waarvan ja, mensen moeten daar echt naar op gaan letten en weten dat als zij geen aangifte doen, dat zij dus eigenlijk geen procesgang hebben. Want een strafbaar feit moet kenbaar gemaakt worden, wil jij een proces kunnen starten ertegen. En als het gewoon tegengehouden wordt, ja, dan hebben we dus geen procesgang. En dat zou eigenlijk niet mogen gebeuren binnen Nederland. Nou, verder hebben wij heb je te maken met de inspecties, de verschillende inspecties die ik genoemd heb. Daar heb ik net de link van toezicht op kwaliteit van de zorg heb ik naar jullie toegestuurd. De NZA, de VWS en de IJG-inspectie Gezondheid en Jeugd. Inspectie voor ministerie Volks en ministerie van Veiligheid en Justitie. Nou, die moeten we er ook bij doen. En zeg maar naar het FIOD, Belastingdienst FIOD. Want zij zijn degene die ook fraude nagaan. Want wat doen ze? De onderliggende doosje, of althans de estate van de kinderen. Wij zijn de enige heer en beneficiair van de estates van de kinderen. Die worden nu gewoon geplunderd via de Belastingdienst, via deze organisaties. Want het zijn gewoon organisaties en onze kinderen worden gewoon verhandeld. Dus dit is de manier hoe je het doet om jouw kinderen vrij te kunnen krijgen van de grip van deze barbaarse mensen. Nou, en als ik terugkom, ga ik even de constitutie van de Bataafse Republiek voorlezen en een klein beetje uitleg geven van hoe of wat daarna gekeken moet worden. Want een heleboel mensen snappen niet wat die constitutie nou eigenlijk aan ons geeft. De eerste titel van de Bataafse Republieksconstitutie is geschreven voor ons, de mensen van vlees en bloed, en al die andere verdragen, wetten en regelingen die zij dus opgeschreven hebben, die zijn niet voor ons geldig, want wij zijn van vlees en bloed. Wij zijn geen corporaties, we zijn geen organisaties. Dus die gelden alleen maar voor de jeugdzorg. En ook de USC Code uit Amerika. Want een heleboel mensen zeggen tegen me, ja, maar waarom gebruik jij nou iedere keer van die internationale wetten en de USC Code? Dat is toch alleen voor Amerika? Ja, dat klopt. Maar als jij weet dat Nederland, de Netherlands is incorporated in Delaware, een heuse registratienummer, plus dat de Netherlands een social agreement, een sociale contract heeft getekend met Amerika, dan weet je dat Nederland ook gewoon een bankrupt organisatie is die valt onder de Amerikaanse corporatie, de United States of America Corporation. En nou, ik heb een video gedeeld vorige week waarin dat allemaal uitgelegd wordt, dat Amerika een corporatie is en waarom wij als mens van vlees en bloed gewoon een heel ander proces moeten doorlopen dan wat zij ons willen laten doen denken. Verder wil ik mensen die op Facebook zitten en mensen die ook luisteren erop attenderen. Er is een Facebook gebruiker die heet Mifan Shael. M-I-V-A-N C-H-A-E-L. En die vertelt hoe het rechtssysteem in Nederland nou eigenlijk werkt. Hij heeft het in delen uitgelegd. En alles wat ik eigenlijk zeg van ik ben een artikel 4 van de Constitutie van de Bataafse Republiek mens van vlees en bloed. En dat geeft mij vrijheden, dat geeft mij zelfbeschikkingsrecht. Dat geeft mij het recht om te kunnen zelf governing, dus zelf regeren en dus zelf bepalen wat ik met mijn leven doe en mijn eigendommen. Verder staat er ook in de Constitutie dat wij degene zijn die aan de regering en de politieke partijen, dus de ambtenaren moeten vertellen wat zij voor ons moeten doen. En niet andersom, dat zij ons gaan vertellen wat wij moeten doen. Want zo werkt het niet. Dus ik kom zo weer terug met de Constitutie van de Bataafse Republiek. Freedom van Miriam Simone. En ik heb wel rechten, want ik heb toestemming gevraagd. Dus Facebook, demp het niet.
Give me my revolution, my essence and my call. In this new mental slavery institution of Jah's holy Ketabol, we burn out all illusions, set my people free. What has this new world order and system done for we? Let everyone wake up and liberate for humanity. Let Judah's son reveal that shield. Free.
Ja, mensen, dat was Freedom van Miriam Simone, my sister. Freedom. Oké, mensen, ik zou nog even terugkomen met de tekst van de Constitutie uit de Bataafse Republiek. Want ik vind gewoon dat mensen dat gewoon moeten weten. Ik ben zelf naar het archief geweest in Amsterdam. En daar heb ik een kopie gemaakt van het Constitutie van de Bataafse Republiek. Maar ik heb het ook hier in een document verwerkt, wat ik straks ook even zal uploaden, zodat mensen erbij kunnen. En als je een kopie wilt hebben, dan kan je dat gewoon van mij krijgen. Nou, de Constitutie van de Bataafse Republiek en de rechten van de mens en burger van 1795. En dan kunnen mensen komen zeggen van ja, zij komt met wetten van de middeleeuwen. Nou, dit is nog nooit herroepen. Dus mensen, dit is nog steeds vandaag de dag geldig. En als jullie echt willen begrijpen hoe jullie dit in werking kunnen zetten, wil ik jullie een tip geven om Mifan Shael te volgen op Facebook. Want hij legt de dingen dusdanig uit dat je dus kunt weten wat jouw vrijheden zijn en wat jouw rechten zijn om zeg maar normaal te kunnen opereren. En dat heeft er ook mee te maken, niet alleen met jeugdzorg, maar ook met de coronaregels die ze ons op willen leggen. Met het feit dat we binnen moeten blijven, met een mondkapje, dat soort dingen. De Constitutie is, de eerste titel van de Constitutie is voor ons allemaal de mensen. En als wij allemaal gaan begrijpen wat die Constitutie nou inhoudt, die nog nooit herroepen is, en hij gaat ook niet herroepen worden, want dat mogen ze niet doen. Ze mogen hem zelfs niet herschrijven. Ze hebben wel teksten erbij geschreven, maar die zijn dus niet voor ons geldig. Dat is allemaal voor de organisaties en de burgers geldig. Dus de eerste titel is met name belangrijk. Nou, artikel 1. Alle mensen worden met gelijke rechten geboren en deze natuurlijke rechten kunnen hem niet ontnomen worden. Besef wel wat dat betekent. Alle mensen worden met gelijke rechten geboren en deze natuurlijke rechten kunnen hem niet ontnomen worden. Dus zelfs de regering mag jouw rechten niet ontnemen. Ja? Dus artikel 2. Deze rechten bestaan in gelijkheid, vrijheid, veiligheid, eigendom en tegenstand aan onderdrukking. Besef hè, wat is onderdrukking? Het is eigenlijk wat we nu zien, een soort van dictatuur, waarbij wij verteld worden wat we wel en niet kunnen doen. En dit geldt dus ook voor mensen die zeg maar een bedrijf runnen. Maar ja, de regels gelden voor dat bedrijf die jij runt. Behalve als je dat op een andere manier organiseert, zodat ze dat helemaal niet voor jou kunnen doen gelden. Ja? Dus artikel 2 nog een keer. Deze rechten bestaan in gelijkheid, vrijheid, veiligheid, eigendom. Daarom zeg ik, onze kinderen zijn onze eigendom. Want die kinderen hebben wij als gift gekregen van God. En daar is niemand bevoegd toe om jouw kind bij jou weg te halen. En dat moeten jullie in jullie hoofd prenten. Niks, geen eigendom mogen afgepakt worden. En daarom is het zo belangrijk ook om de boeren te steunen. Want de boeren hebben een stuk grond. Hun gewas mogen ze al zelf niet bepalen wat ze met hun eigendommen doen. Want dat is ook eigendom. Nou, en dat kan dus niet, jongens. Wij moeten met elkaar gaan kijken naar de verschillende problemen. Want het is niet alleen jeugdzorg. Het is niet alleen de kinderen. Het is niet alleen een boer die bijvoorbeeld niet meer mag bepalen wat hij gaat doen met zijn gewas of met zijn eigendommen. Het is allesomvattend. En daarom is het zo belangrijk dat wij die Constitutie kennen en onze vrijheden in eer gaan beginnen te houden en opleggen op deze mensen. Dus deze rechten bestaan in gelijkheid, vrijheid, veiligheid, eigendom en tegenstand aan onderdrukking. Dus niemand mag jou straffen omdat jij die onderdrukking wat ze jou willen doen accepteren, middels contracten. Zoals bij mij, een heel simpel voorbeeld. Ze zeggen tegen mij, mevrouw, u moet met ons afspraken maken om uw kinderen te mogen zien. Nou, dus niet. Het zijn mijn eigendommen. En of hun het nou kinderen willen noemen, voor mij zijn het mijn eigendommen, want die heb ik van God. En ik heb zelfbeschikkingsrecht. Ik mag bepalen wat ik doe met mijn eigendommen. En daar mag een jeugdzorg, een jeugdbescherming regio Amsterdam, mag mij niet komen onderdrukken. En dat ik dus onder hun sta. En dat ik dus afspraken moet maken om überhaupt tot mijn eigendommen te kunnen komen. Nou, dus artikel 3. De vrijheid is de macht welke aan ieder mens toekomt om te mogen doen al hetgeen anderen in hun rechten niet stoort. De natuurlijke bepaling der vrijheid bestaat derhalve in deze stelling: doe niet aan een anderen hetgene gij niet wilt dat aan u geschieden. Dus dat betekent, do unto others as you wish that they do unto you. Of don't do unto others what you don't wish for others to do unto you. Dus dat het gaat erom, dat staat dus in de Bijbel. Doe een ander niet aan wat jij zelf niet zou willen dat een ander jou aandoet. Heel simpel. Artikel 4. Het is dus ieder geoorloofd zijn gedachten en gevoelens aan anderen, hetzij door middel van de drukpers of op enige andere wijze, te openbaren. Dus hier in Nederland willen ze ons wijs maken dat wij het recht niet hebben om bij Facebook in het openbaar onze eigen gevoelens of onderwerpen kenbaar te maken. En dat mag dus niet. Want artikel 4 is dus heel duidelijk. Het is ieder geoorloofd zijn gedachten en gevoelens aan anderen, hetzij door middel van de drukpers of op enige andere wijze te openbaren. En dat doe ik dus bij deze. En daarom heb ik gezegd, jeugdzorg regio Amsterdam, jeugdbescherming regio Amsterdam, mag mij niet verbieden om mijn informatie openlijk te delen en de mensen erop te wijzen, wat ik dus nu doe, wat voor misstanden er gebeuren binnen die organisatie. En dan neem ik mezelf als voorbeeld. Daar ben ik dus volgens artikel 4 vrij om te doen. En zij kunnen mij niet zeggen dat ik de gegevens van mijn eigendommen niet mag publiceren, omdat het zogenaamd de mensen, hoe zeg je dat? Dat het de privacy van mijn eigendommen schendt. Hoezo? Hoezo gaan jullie over de privacy van mijn eigendommen? Wie heeft jullie bevoegdheid gegeven? Nou, dat zijn dus de dingen. Artikel 5. Ieder mens heeft het recht om God zodanig te dienen als hij wil, zonder daarin op enigerlei wijze gedwongen te kunnen worden. Nou, dat is dus artikel 5. Maar ik wil nog even terug naar artikel 4. Zijn gedachten en gevoelens aan anderen. Dus dat betekent dat je dus zelfbeschikkingsrecht hebt. Dat is zo belangrijk dat jij dus weet dat jij zelfbeschikkingsrecht hebt en dat jij dus zelf kunt bepalen of jij nou onder de regering wilt leven, dus onderdaan wil zijn van het systeem, dus van de regering, van de ambtenaren, of dat jij zegt van nee, dat wil ik niet. Want dat is jouw gedachtegoed, dat is jouw gevoel. Jij wilt gewoon jezelf regeren en voor jezelf kunnen bepalen, want je bent oud en wijs genoeg om dat te doen. Dus dan heb jij die regering niet nodig. Je wijst die regering natuurlijk wel aan om bepaalde zaken te verdelen en te doen onder de bevolking, de burgers. Voor ieder die dat wil, met alle respect. Maar als jij geen burger wil zijn en jij wil gewoon mens zijn, dan heb jij de vrijheid om dus over je eigen eigendommen en je leven te beschikken. En dat is gewoon uitermate belangrijk. Artikel 6. De veiligheid bestaat in de zekerheid van door anderen niet gestoord te zullen worden in het uitoefenen van zijn rechten, noch in het vreedzaam bezit van wettig verkregene eigendommen. Ja? Dus als jij een wettig eigendom hebt verkregen, nou, wettiger dan God is er niet, want er staat in artikel 5... ieder mens heeft het recht om God zodanig te dienen als hij wil, zonder daarin op enigerlei wijze gedwongen te kunnen worden. Dus als jij zegt van... als ik mijn recht wil uitoefenen wat God gestuurd heeft... gij zult niet moorden, gij zult niet stelen... gij zult niet valse getuigenis afleggen... en mijn kind is door God aan mij gegeven... en dat is nu mijn eigendom, als jij dat vindt... dan kan dat toch? Wie belet jou dat? Wie mag jou dat wegnemen? En niemand mag jou dus, hoe zeg je dat... in het vreemzaam bezit van wettig verkregene eigendommen... die af te pakken, dat mogen ze niet doen. Artikel 7. Ieder moet stem hebben in de wetgevende vergadering der gehele maatschappij. Het zij persoonlijk, het zij door ene bij hem mede gekozene vertegenwoordiging. Dus iedereen heeft het recht of de vrijheid om zeg maar een stem in de wetgevende vergadering te hebben. Dus jij mag bepalen wie de, zeg maar, die wetgeving mag neerkomen zetten. Jij mag bepalen dat Rutte weg moet, omdat hij misschien zijn werk niet goed doet. Jij hebt die vrijheid en dat recht om dat te doen. Dus dat is geregeld dan in artikel 7. Dus als jij mede gekozen vertegenwoordiging hebt gekozen... dus jij zegt van in overeenstemming met... de regering, een VVD-partij of een CDA-partij... maakt niet uit in dit geval wie het dat dan ook is. Links, rechts, allemaal één pot nat. Maar als jij samen met hun hebt bepaald van... oké, ik teken ervoor dat jullie voor mij gaan bepalen... hoe ik mijn leven in moet delen, dan heb je het weggegeven. Maar hier staat dus... bij hem mede gekozene vertegenwoordiging. Dus zij kiezen niet zichzelf... Wij met z'n allen bepalen wie er gekozen wordt... en wij geven ook aan wat wij willen. Artikel 8. Het oogmerk van de burgerlijke maatschappijen moet zijn... om aan de mensen het vreedzaam genot... van hun natuurlijke rechten te verzekeren. Dus de burgerlijke maatschappijen... dat moet ik even vertalen naar vandaag de heden ten daagse terminologieën... De maatschappelijke, de burgerlijke maatschappijen, dat zijn de maatschappijen die eigenlijk organisaties, corporaties zijn, heden ten daagse. Want je moet niet vergeten, dit is geschreven in het jaar 1795. En toen hadden ze het over maatschappijen. En maatschappijen is niets anders als maatschappijleer, commercie, corporatie, organisaties. Dus de burgerlijke maatschappijen. Dus de maatschappijen voor de burgers. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen mensen en burgers. En Mie van Chael heeft daar een heel mooi video van gemaakt. Dus ik zou heel graag willen dat jullie daar ook daarnaar kijken... om even wat beter de artikelen van de Constitutie van de Bataafse Republiek te kunnen begrijpen. Artikel 9, de natuurlijke vrijheid... van alles te mogen doen wat anderen in hun rechten niet stoort... kan nimmer verhinderd worden dan wanneer het oogmerk... der burgerlijke maatschappij zulks voltrektelijk vordert. Dus wat er gezegd wordt, de natuurlijke vrijheid die we allemaal genieten... van alles te mogen doen wat anderen, dus jij mag doen... wat een ander niet stoort in zijn vrijheid... om te doen wat zij willen, om zeg maar met het oogmerk... de burgerlijke maatschappij, dus de burgers en de corporatie... hoe we dingen met elkaar regelen, dat dat gewoon vooropgesteld wordt. En dat het goed gebeurt. En je mag gewoon een ander zijn recht daar niet in verstoren... of wegnemen of weet ik veel wat... alleen maar omdat jij een grotere maatschappij hebt... of een grotere corporatie hebt... met, om een heden ten daagse woord te gebruiken. Nou, artikel 10. Dergelijke bepalingen der natuurlijke vrijheid... mogen niet gemaakt worden dan door het volk... of deszelfs vertegenwoordigers. Nou, we hebben al gezien... dat in artikel 7 er wordt gezegd dat wij een stem mogen hebben, dat wij die vertegenwoordiging mede, door mede ondertekening, mede bepaling, dus kiezen wij dus onze vertegenwoordiging. Dus je hebt het recht om het ook niet te doen, omdat je er vrij in bent. Maar artikel 10 zegt: diergelijke bepalingen der natuurlijke vrijheid mogen niet gemaakt worden dan door het volk of deszelfs vertegenwoordigers. En dat gaat dus over artikel 9. Daar gaat hij op door. Dus de bepalingen moeten door het volk gekozen worden. Dus als het volk nu zegt: ophouden met die coronamaatregelen, ophouden met die mondkapjes, gooi alle bartenten open, want wij worden gestrest als we niet een keertje uit kunnen gaan naar een discotheek, naar een bar, naar een restaurant. Want al deze kleine maatschappijen die eigenlijk ook hun vrijheden belemmert, dat wordt nu gewoon teniet gedaan. Dus artikel 9 en artikel 10 van de Bataafse Republiek beschermt deze burgers en beschermt ons, onze natuurlijke vrijheid, om te kunnen meebeslissen of dit wel of niet kan, wat er nu gebeurt. Een lockdown, mondkapjes. Je mag een regeringsgebouw niet in als je geen mondkapje. Nou, ik kies ervoor om te leven. En niemand mag mij belemmeren om adem te halen om in leven te blijven. Dus zo sta ik erin. En ik beroep me op artikel 4 van de Constitutie van de Bataafse Republiek, waarin ik dus zelfbeschikkingsrecht heb. Dus ik weet niet meer hoe zij heet. Dame die mij dus vroeg omtrent: kan je mij uitleggen hoe ik nu zeg maar mijn rechten doe gelden? Nou, op deze manier dus. Je laat weten van: kijk, als ik de laatste keer was ik bij de gerechtsgebouw in Amsterdam, toen ik opgepakt werd, valselijk opgepakt en valselijk opgesloten. Toen werd er tegen mij gezegd: ja, mevrouw, u moet een mondkapje aan. Ik zeg: nou, sorry. Ik zeg: laat mij maar zien waar in de Constitutie staat dat u het recht heeft mijn vrijheid om te kunnen ademen, om in leven te blijven, mag ontnemen. Mevrouw, u hoeft dat alleen maar te zeggen. Loop maar door. Was hier ook nog geïrriteerd. Maar goed.